Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt aan eeuwig leeft en die nooit daadvarende werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gebeten, we willen zingen uit Psalm 32, daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 32, vers 5 en vers 6. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedierd. En wat volgt? Psalm 32, de versen 5 en 6. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Evangelie naar Lucas, 19e hoofdstuk, de versen 28 tot 44. Lucas 19, vers 28 tot 44. Wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we uit Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 19, vers 28 tot en met 44. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde, als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond, zeggende: Gaat henen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen: omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van het zilver tot hen: waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden: de Heere heeft het van noden. En zij brachten het zilver tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfsbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der farizeeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij, antwoordende, zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt.
Gemeente, de collecten worden straks bij de uitgang gehouden. Er zijn dan 3 zakjes voor de diaconie, voor het kerk en voor het bouwfonds. U wordt verzocht om straks de kerkzaal via de middelste deuren aan de achterzijde te verlaten, want alleen daar zal worden gecollecteerd. Wij willen nu samen zingen aan Psalm 95... daarvan de versen 2, 4 en 5. De Heer is groot, een heerlijk God. Een koning die het zalig lot ver boven alle hoon kan schenken. Diepst van het aardrijks ingewand. Hoogst gebergd is in zijn hand, is al gehoorzaam op zijn wenken. En wat volgt, Psalm 95... de versen 2, 4 en 5. Thank you. Gemeente, het schriftwoord dat we met de hulp van de Heere vanmorgen met u willen overdenken, vindt u in het gedeelte dat ons gelezen is, Lucas 19, de versen 41 en 42. Lucas 19, vers 41 en 42. Wij lezen daar het woord van God. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Tot zover. Dit woord bepaalt ons bij Jezus' ernstige boodschap bij Jeruzalem. We letten in de eerste plaats op zijn groot verdriet. We staan in de tweede plaats stil bij zijn dringend gebed. En we overdenken in de derde plaats zijn aangrijpende klacht. Jezus' ernstige boodschap bij Jeruzalem. Zijn groot verdriet. Zijn dringend gebed. Zijn aangrijpende klacht. Gebeten wanneer de Heer Jezus de gelijkenis van het verloren schaap verteld heeft, dan maakt hij voor zijn hoorders ook de toepassing. En dan zegt hij: ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. De Heere verheugt zich met grote vreugde over de bekering van zondaren. En dat is de bevestiging van het woord van God. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. De dood van een zondaar is het recht van God. Die zondaar wordt geen onrecht gedaan wanneer hij ingaat in de nacht van de eeuwige dood, want de Bijbel is daar heel duidelijk over. De bezoldiging, het loon op de zonde, op het verlaten van God is de dood. Maar het is niet zo dat de Heere die naar recht de dood van een zondaar eist, nu ook lust heeft in die eeuwige ondergang. Het is niet zo dat God zijn verderf zal zoeken. Nee, integendeel. Het behouden van zondaren is Gods lust. Daarom, daarin heeft hij behagen. En daarom komt hij ook met zijn welmenende nodiging tot geloof en bekering. Waarom? Omdat in het behouden van zondaren het scheppingswerk van God weer tot zijn doel komt. Zondaren die door zijn geest worden vernieuwd, gaan hem immers in beginsel weer verheerlijken. En daarin schept God vreugde, dat zondige mensen, met hoofd en hart, met lichaam en ziel, met al hun gaven en krachten, de lof van God zullen vertellen. Het gaan in de weg van geloof en van bekering, in het haten en wegvluchten van de zonde, en in het vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Is dat tot verheerlijking van Gods naam. En in dit Bijbelse licht gezien is er droefheid wanneer een zondaar zich niet bekeert, wanneer hij en zij zich tegen alle roepstemmen, tegen alle zegeningen ingaat verharden, wanneer hij en zij verloren blijven, en voor eeuwig verloren gaan. Want nogmaals, niet omdat God lust heeft in het verderf van een zondig mens, voltrekt Hij bij onbekeerlijkheid en verharding het oordeel. Maar dan moet Hij met dat ontzettende komen, omdat Hij zijn recht lief heeft. Ook in dit opzicht zal Hij zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig ook de bedreiging van zijn werkverbond gedenken. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als we nu verstaan dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is, dan is het duidelijk dat het de hoogste vreugde van God is wanneer een zondig mens in Christus wederkeert tot de gemeenschap met Hem. Met dat doel heeft Hij immers zijn Zoon gegeven, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zie, daarom kan er bij de Heer Jezus, bij de zaligmaker van zondaren, geen blijdschap zijn wanneer een juichende schare met Hosanna geroep voor Hem uitgaat. Want Hij weet het, dat diezelfde mensen bezig zijn om het verderf over zich in te roepen, omdat zij Hem als God en zaligmaker verwerpen. Dat is immers hier het geval. Het woord van de profetie van Zacharia is werkelijkheid geworden. Ziet, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijdende op een ezel en op een veulen. Een jong van de ezelinnen. Grote scharen drommen zich juichend om Jezus heen. Onder het zingen van hun optochtsliederen trekken ze met in hun midden de Heer Jezus naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Het volk, zo lang door zijn leidslieden misleid en verblind, schijnt nu eindelijk zijn verlosser te hebben gevonden. En bovendien zal hij hen toch wel van het knellende juk van de Romeinen verlossen. En ze jubelen het uit. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En niet anders zou je verwachten dan dat ook de koning zelf in deze feestvreugde delen zou. Maar het evangelie laat ons iets heel anders zien. Het spreekt van een diep aangrijpende tegenstelling. Er is een juichend volk en een wenende koning. En als hij nabij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar. Jezus weende. Volgens de evangelist Johannes heeft hij dat vroeger ook al eens gedaan bij het graf van zijn vriend Lazarus. Maar toen was het toch anders dan nu. Toen waren het stille tranen die langs zijn wangen vloeiden. Maar hier, bij de intocht in Jeruzalem, is het woord dat voor wenen gebruikt wordt de vertaling van een woord dat in het Grieks betekent snikken. Luid weeklagen. Bij het zien van de stad vloeien er bittere tranen over de wangen van de schoonste van alle mensenkinderen. En in een felle bewogenheid weent hij hier in een verdriet dat heel zijn ziel beroerd heeft. Waarom Is de Heer Jezus zo zielsbedroefd? Het is om Jeruzalem, om die verloren en toch zo geliefde stad. Jezus weent over haar zonde en wereldzin. Hij weent over haar goddeloosheid en blindheid. Jezus weende niet over Bethlehem, waarbij zijn geboorte geen plaats was voor hem in de herberg. Jezus weende ook niet over Nazareth, dat hem in woede van de stelte af wilde werpen. Jezus weende niet over de Samaritanen, die hem geen gastvrijheid wilden verlenen. Maar als hij Jeruzalem ziet, dan weent hij. Jeruzalem is immers de koningsstad. Het is de stad van David. Aan deze stad was de naam van de Heere verbonden. Als ook aan de glorietijd. Onder met name de koningen David en Salomo. En nu wordt bij zijn koninklijke intocht in Jeruzalem het hart van de Heer Jezus zo pijnlijk getroffen, omdat de koningsstad hem, de grote zoon van David, weldra smadelijk zal uitwerpen. Jeruzalem, dat vroeger de profeten doodde en stenigde die tot hen gezonden waren, zal zich binnenkort vergrijpen aan de hoogste profeet die door Israëls God gegeven is. Met dat doel heeft het Sanhedrin al vergaderd en zijn de moordplannen al gesmeed. En Jezus weent, omdat hij zich niet door de schijn laat verleiden. Want de massa met al haar gejubel, die bedriegt hem niet. Hij weet, dit gejuich van de scharen, het is allemaal alleen uiterlijk vertoon. Straks komt de omkeer. Jezus weet dat dit fanatieke Jeruzalem hem straks in razernij zal uitwerpen. En waarom? Omdat hij niet beantwoordt aan al hun aardse idealen. Omdat hij die in rook doet opgaan, zeker. Hij wordt koninklijk ingehaald, maar hij wordt niet als koning erkend. Hij wordt als borg, als zaligmaker, versmaad. En dat hij weet wat hij van Jeruzalem te wachten heeft, dat blijkt ook al uit die ontroerende klacht die hij bij een andere gelegenheid uit de Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk en wijzen hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gijlieden hebt niet gewild. Deze hem verwerpende gezindheid kwam ook al openbaar in het protest van sommigen van de fariseeën, die wilden dat hij zijn discipelen gebieden zal, om toch vooral niet mee te doen met het gejuich van de scharen. En diezelfde gezindheid, die komt straks aan het licht, wanneer die nu jubelende menigte voor het rechthuis van Pilatus zal krijsen. Kruist hem, zijn bloed, laat het maar komen over ons en onze kinderen. Merkwaardig gemeente. Jezus heeft tegen Jeruzalem niet getoornd. De steden waarin zijn krachten het meest geschied waren, die heeft hij om hun onbekeerlijkheid vervloekt. Hij heeft het Capernaum aangezegd, dat het tot de hel toe zou worden overgegeven. En later heeft hij Laodicea gedreigd vanwege alle lauwheid uit zijn mond te spuwen. Maar toen hij Jeruzalem zag, weende hij. En dat is de onzegbare smart van zijn gewonde liefde. Hoe dikwijls heeft hij in de straten van Jeruzalem geleerd. Hoe dikwijls heeft hij de mensen daar zijn liefde stem doen horen. Hoe graag wilde hij voor haar zijn. De opgang uit de hoogte die hun voeten zou richten op de weg des vredes. Maar ondanks zijn grote liefde is Jeruzalem ten opzichte van hem altijd koud en onaandoenlijk gebleven. En het heeft hem eigenlijk niet de minste liefde betoond. Jezus kwam tot haar als het licht van de wereld. Maar Jeruzalem, het wilde liever de duisternis van de zonde. In hem kwam tot haar het brood des levens. Maar wat wilde ze? Liever het vergiftigde brood van de zonde. Hij heeft zich aangeboden als het water des levens. Maar de mensen wilden liever het gestolen water van de ongerechtigheid. Jezus kwam tot Jeruzalem om voor haar te zijn de weg, de waarheid en het leven. Maar ze heeft boven hem gekozen. De dwaalweg in de dienst van de leugen en de Satan. Als de goede herder had Jezus zich aan haar voorgesteld, maar ze heeft zich liever laten leiden door de overste van de wereld naar de afgrond van verlorenheid. Jezus heeft Jeruzalem met weldaden overladen. Hij heeft haar zieken genezen. Hij heeft haar melaatsen gereinigd. Hij heeft haar doven het gehoor gegeven. Blinden gaf hij het gezicht. En boven dat alles, hij heeft bijna 3 jaar lang aan de armen het evangelie verkondigd. Hij heeft hen het heil van de Heere geboodschapt. Hij is het die hun verlossing wilde, die tot hun behoud genegen was. In dit Jeruzalem heeft hij onderwijs gegeven. Zijn wonderen van barmhartigheid, van zondaars liefde er verricht. En hij heeft laten zien, heel duidelijk, dat in hem de schaduwen tot vervulling gekomen waren. En nu worden in ditzelfde Jeruzalem zijn reddende handen weggestoten. Zijn koninklijke bediening gaat aan hen voorbij, want ze roepen, wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Zijn priesterlijk werk zal aan deze stad niet ten goede komen, want ze versmaden zijn bloed en ze roepen zijn bloed, komen over ons en over onze kinderen. Zijn profetische arbeid wordt voor duivels uitgemaakt, want velen zeggen, die man is uitzinnig. Wat hoort ge hem? Maar gemeente, laten wij nu vandaag niet blijven staan bij de schuld van Jeruzalem. Want als Jezus ons ziet, moet hij dan ook niet over ons over ons volk bedroefd zijn? Zou Jezus niet zielsbedroefd zijn over de treurige toestand van ons land en volk? Het land waar de kerk van de Heere gebloeid heeft, maar waar nu Gods geboden en inzettingen schaamteloos vertrapt worden. Het land dat in maatschappelijk opzicht zoveel zegeningen van de Heere heeft ontvangen, maar wat meer en meer afwijkt van God en van zijn dienst. Zou Jezus niet wenen als hij ziet dat wij ons vandaag als volk heel druk maken over de medische, over de economische gevolgen van het coronavirus, maar we Gods waarschuwende stem en zijn daden daarin niet opmerken? Dat wij ons als land en volk niet verootmoedigen voor de levende God. En toch, de Heere geeft zijn oordelen niet in de eerste plaats om ons druk te maken over de nadelige gevolgen. En om van alles en nog wat te doen om de voortgang van het virus te verhinderen. Maar hij geeft die oordelen vooral opdat wij ons zullen bekeren en opdat we zullen wederkeren tot hem. O, als Jezus vandaag de kerk in ons land ziet, zou hij niet over haar wenen? O, zeker, er zijn er die door de genade van de Heere buigen voor God, die hem in oprechtheid dienen, die met al hun armoede en geestelijke noden ook tot zijn volheid de toevlucht nemen. Maar er zijn ook zoveel anderen die zich geveinsd aan hem onderwerpen, die misschien uiterlijk best godsdienstig zijn, maar toch innerlijk vreemd zijn en vreemd blijven van het genadeleven. Die misschien de naam hebben te leven, maar die dood zijn. Die menen rijk en verrijkt te zijn en al geen ding gebrek te hebben. En die niet weten, nooit geweten hebben, dat ze zijn ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En zou Jezus met het oog op de kerk in ons land ook niet wenen over zoveel jammerlijke verdeeldheid? Als Jezus nog op aarde was, zou hij dan niet verdriet hebben over het slordige leven van sommige van Gods kinderen? Zij worden geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En wat komt er soms van terecht? Moeten we ons niet schamen over zoveel behoefteloosheid, over zoveel biddeloosheid, over zoveel wereldgelijkvormigheid? Zou de Heer Jezus ook niet zielsbedroefd zijn over sommige jonge mensen die zo roekeloos leven dat ze in heel de openbaring van hun leven, in kleding, in vrije tijdsbesteding en dergelijke, er blijk van geven eigenlijk niet bij de gemeente van de Heere gerekend te willen worden? Gemeente, Jezus ziet ons ook vandaag, ons samen hier in de kerk, thuis bij de kerktelefoon, ieder van ons persoonlijk ziet hij. en hij weent over u. Hij weent over jou. Als u, als jij, nog voor eigen rekening voortleeft. Als Jezus weent over Jeruzalem. Dan is dat het verdriet van de versmaade borg. En dat is vreselijk. Want als borg, zo heeft Jeruzalem hem nodig. Voor haar scharlakenrode zonde. En als borg, zo hebben wij hem nodig. Ons volk en u. En jij en ik, ieder van ons persoonlijk, want hoe zullen we anders ooit voor God kunnen bestaan? En met de schatten van zijn borgwerk komt hij, ook in deze moeilijke omstandigheden tot ons. En klinkt het dringende gebed van zijn lippen. Och, of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. We zien dat in de tweede plaats. Hoezeer de liefde van Jezus ook versmaad wordt, nog wil hij in onuitsprekelijke zelfverloochening met Jeruzalem bemoeienis houden. Het is voor haar nog geen afgesneden zaak. Of ook bekend het. Ook nog in deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede dient. We weten Jeruzalem. Dat betekent stad van de vrede. Maar hoe kan de vrede binnen uw poorten wonen? Als u mij zult uitwerpen. Die alleen maar vrede geven kan. Hoe kan vrede heersen in uw huis en in uw hart. Als u mij, de vrede vorst, versmaat. Dat is absoluut onmogelijk. Ach, sinds wij mensen onze schepper in het paradijs de oorlog verklaard hebben. Is toch de ware vrede van de aarde. En uit ons aller hart geweken. We hebben de vrede moedwillig verbroken. Onrust, onvrede. Vanwege het verdreven zijn uit Gods gemeenschap. Doen ons nu om eigen schuld als ballingen over de aarde door. Van nature geldt het van ons allemaal. Zonder God in de wereld. Zonder Jezus op de aarde, geen borg voor onze schuld. Op weg naar de verlorenheid, naar het eeuwig verderf. En hoe zal er ooit verandering in komen? Dat kan alleen door het werk van de grote vredemaker Jezus Christus. Hij is de heler van de breuk. Hij is degene die weer vrede brengt in het hart, in het leven van verloren mensen. Het is die vrede die God naar zijn vrijmachtig welbehagen wil schenken vanwege het offer van zijn geliefde zoon. En de weg waarin die vrede, die gemeenschap met de Heere ons deel wordt, wordt hier aangeduid in het woord van onze tekst. Och, of ge ook bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. En we begrijpen, dat is de weg van waarachtige bekering, de weg van oprecht berouw, de weg van belijdenis van onze zonde, en van verslagenheid, van verootmoediging, omdat we tegen de Heere hebben gezondigd. Want als we werkelijk gaan bekennen hetgeen tot onze vrede dient, dan leer je dat toch zien bij het licht van de Heilige Geest, Dat je niet anders bent dan een zondaar of zondares. En je gaat ook het grote gevaar zien waarin we ons van nature bevinden. En dat bekennen, dat houdt in dat we de zonde gaan verlaten. Dat we innerlijk worden vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. Je gaat het zien hoe je altijd eigenlijk alleen jezelf gezocht en jezelf bedoeld hebt. Dan ben je ook niet gered met een paar veranderingen in je leven. Dan ga je het meer en meer leren. Dat goed geen nut doet ten dagen van de verbolgenheid. Als je naar jezelf ziet, moet je zeggen: het is verloren met mij. Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig en zie. In zulke verloren harten gaat de Heere nu de vredevorst openbaren. Hem, in wie alles te vinden is, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hij die is ingegaan in de vlammen van de toorn van God. En die met zijn dierbaar bloed de schuld van verloren mensen wil bedekken. En de gelovige aanraking met dit bloed, dat doet je een vrede smaken, waarvan geldt dat die alle verstand te boven gaat. Dan wordt het werkelijkheid voor je, wat een dichter eens heeft bezongen: niets, o Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan mijn gemoed. Zie, over zulke zondaars weent Jezus niet. Dan geldt het, wanneer een zondaar of zondares hier vrede vindt, te dier ure verheugde zich Jezus in de geest, want hij verblijdt zich over zondaren en zondaressen die zich tot hem bekeren, o gemeente, zoals u hier zit. En zoals u thuis zit bij de kerktelefoon, hoor toch zijn wenende stem. Och, of ge ook bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, hoort u ook nog in deze uw dag. Jeruzalem had een dag van genade. En het is met die dag van genade eigenlijk eender als met de dag in de natuur. Hij heeft zijn morgen, zijn middag, zijn avond, zijn nacht. Jeruzalem had een lange dag van genade gehad. En die dag had zijn hoogtepunt bereikt in de 3 jaren waarin de Heer Jezus Christus leerde op de straat. Maar nu daalt de avond, die eindigt in een zwarte nacht. Gemeente, wat een boodschap, ook voor ons. Want ook wij ontvangen immers van God een dag van genade. En dat geldt wel in het bijzonder als we jong zijn. In de jaren van onze jeugd is ons hart nog vatbaar voor indrukken. Ons geweten niet toegeschroeid door aanhoudend zondigen. Dan is ons leven nog niet verkild door het bedrog van de wereld en door allerlei bittere smart of beproeving. O, bedenk dat, jongelui, bedenk het. De beste tijd om tot God bekeerd te worden, dat is de tijd van je jeugd. Helaas. Hoeveel jongeren ook, laten die tijd ongebruikt voorbij gaan. verre gemeente, het is voor onze dag van genade. Wanneer de geest van de Heer je aangrijpt, zodat we onder de prediking van het evangelie, onder het lezen van het woord van de Heer worden geraakt. Wanneer we hem dan tegenstaan, dan gaat de geest weg. Om misschien nooit meer terug te keren. En daarom, wanneer uw geweten, wanneer jouw geweten spreekt, leg dat dan niet het zwijgen op. Maar denk aan dit woord van de Heer Jezus, och of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Geweten, dat is zijn wenende roepstem, die ook nog altijd uitgaat, ook tot ons, nog altijd, klinkt zijn dringend gebed. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Nog altijd weent Jezus over verloren zondaren. Nog altijd is hij met innerlijke ontferming bewogen over een ieder, ouderen en jongeren, die zich haasten naar het verderf. Nog altijd strekt hij liefdevol zijn handen uit naar hen, die wankelen ten dode. Nog altijd gevoelt de barmhartige hoge priester geen dieper smart dan wanneer zondaren hardnekkig zijn reddende handen afwijs. Kortom gemeente, nog. Nog staat de borg van zondaren nodigend aan de deur van u, van jou, van mijn hart. Vaak heb jij hem misschien al de toegang geweigerd. Maar ondanks dat, staat hij er nog, ook met zijn spraak, in de omstandigheden waarin we nu zijn als land en volk. En vooral in de verkondiging van zijn evangelie. Ach, u hebt misschien, of jij hebt misschien wel geprobeerd om zijn stem het zwijgen op te leggen. Maar hij roept nog, het is nog uw, het is nog jouw dag van genade. Velen zijn in de loop van de eeuwen gekomen en hebben gedronken van het water des levens om niet. En jij, u, wanneer kom jij? Wanneer komt u? Als u op zo'n grote zaligheid geen acht geeft, maar het bloed van het Nieuwe Testament onrein acht. Weet dan dat er geen slachtoffer meer overblijft voor uw zonde. Hij alleen is de weg waarlangs en de deur waardoor u moet binnengaan. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En daarom klinkt in alle nood ook vandaag zijn nodiging. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen goud hebt, komt, koopt en eet, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom toch? Waarom toch weegt u uw geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen u niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, ja. Laten we samen buigen en bedelen en bidden wat we nu samen gaan zingen uit Psalm 51, daarvan het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. En wat volgt? Psalm 51, dan van het vijfde vers. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Deze laatste woorden zijn tenslotte Jezus aangrijpende klacht over de blindheid van Jeruzalem. Ze hebben er geen oog voor wat ze werkelijk nodig hebben. Ze hebben zich verhard tegen de prediking van de zaligmaker door voor te gaan op de weg die zou ingeslagen zijn. Toen de wijzen uit het oosten te Jeruzalem kwamen met de vraag, waar is de geboren koning van de Joden? De wijzen zochten en zagen de heerlijkheid van Christus. Maar de mensen in Jeruzalem waren blind voor deze heerlijkheid, omdat ze blind waren voor hun hoogste belang, omdat ze blind waren voor de nood van hun ziel. Ze zagen die nood niet. Ze wilden die nood ook niet zien, omdat ze niet wilden geloven dat die nood er was. Jezus is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht van Gods genade is over hen opgegaan. Maar ze hebben dat licht gehaat, omdat ze vanwege hun blindheid de duisternis liever hadden dan het licht. En weigerden om de werkelijkheid onder ogen te zien. En dan vroegen ze zelfs nog in hun vijandschap: zijn wij dan ook blind soms? In ongeloof hebben ze zich tegen Jezus verhard. Ze hadden hem als zaligmaker niet nodig, want ze hadden toch de tempel en ze hadden toch hun offers en ze hadden toch de naleving van de wet? En ze waren immers toch vrome mensen, rechtzinnige mensen, wat ontbreekt ons nog? Dit, dat ze hun schuld, hun zonde, hun nood voor God niet kenden. Ze stonden blind en van ver. In zichzelf zo rijk en zo als Jeruzalem. Zo zijn er nog zoveel mensen in de kerk en buiten de kerk. Ze zien Gods genade in het leven van anderen. En ze horen ervan. Maar ze blijven zelf onberoerd. Ze komen niet met hun zonden tot Christus, omdat ze niet zien dat ze zondaren zijn. Ze vragen niet naar genade, omdat ze er niet bij stilstaan, dat ze met hun deugdzame leven de hemelpoort niet kunnen binnengaan. Ze bidden niet om ziende te mogen worden, omdat ze niet weten dat ze blind zijn. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Is dan dit Jeruzalem? En zij dan ook vandaag zo geestelijk blinde zondaren niet diep te beklagen? Ongetwijfeld. Maar laten we niet vergeten, ze zeiden: niet onschuldig, want niemand, gemeente, gaat onschuldig verloren. Dan zou God onrechtvaardig zijn. Job zegt dat. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Hier is geen onschuld, maar ongehoorzaamheid. De oorzaak van het verderf. Ook onze blindheid is een schuldige blindheid. Het gevolg van onze ongehoorzaamheid en onwil. En in de dag der dagen zal Jezus dan ook zeggen: deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen het woord. Tegen vrije genade. Doet zich verzetten tegen de dringende roep tot bekering. Doet in onverschilligheid doorleven. Of doet je opgaan in een godsdienst van de buitenkant. En daarom onze onwil moet gebroken worden. En die wordt ook gebroken. Wanneer het gebed om ziende te mogen worden in oprechtheid opstijgt tot de troon van God. Jezus heeft geweend over Jeruzalem, dat het genadebezoek van God niet bekend heeft. En zo weent Jezus vandaag over mensen. Ook over kerkmensen die zich niet willen bekeren. Hij weent over jongelui die weigeren in de weg van de Here te gaan. O jonge mensen, in deze rusteloze wereld, vol van onvrede, vol van verlorenheid, een wereld vol van zonde en schuld, roept de Heer ook jullie, met name jullie, met grote ernst, in deze uw dag. Ken wat tot je vrede dient. Morgen kan het misschien niet meer. Deze uw dag, dat is de van God geschonken genadetijd. Niemand zal ooit kunnen zeggen dat we het niet hebben geweten. En wat erg om als een kind van het koninkrijk buitengeworpen te worden. Zijn ook hier vanmorgen mensen, of luisteren die thuis mee over wie de Heere moet wenen? Aan wie zo ontzaglijk veel arbeid van liefde is besteed, arbeid van genade? Die geboren zijn, opgevoed zijn onder het licht van het woord van God, onder zijn verbond, maar die niet naar de Heere vragen, die onverschillig doorleven, jaar in, jaar uit, en zich niets aantrekken van de eer van God en van het heil van hun ziel. Weet, de tranen van de lijdende borg zullen eens onze tranen in stromen doen vloeien, indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven. Dan, in die grote dag der dagen, zullen jouw ogen geopend worden. Maar dan zal het te laat zijn, voor eeuwig te laat, o als er op de oordeelsdag gemeten nog een markt van vrije genade zou zijn. Hoeveel kopers zouden er dan komen? Maar dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Jezus weende over Jeruzalem. In die tranen ligt tenslotte ook nog een belofte. Want de tranen van Jezus, dat zijn de tranen van de borg. Het verband van de tekst spreekt daar niet direct van. Maar als je het woord van de Heere leest in de Handelingen en ook in de Romeinenbrief, dan zien we toch dat in dit Jeruzalem nog heel wat gebeurd is voor de Romeinse legers de stad hebben verwoest. En dan zijn er zeker ook nog beloften voor de toekomst. En het is alsof de klacht van Jezus, och of gauw bekend het, in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, het is alsof die klacht weerklank heeft gevonden. Want we lezen dat te Jeruzalem het woord van God wist, en dat het getal van de discipelen vermenigvuldigde, en zelfs dat een grote schare van priesters dan geloven gehoorzaam is geworden. En als je de beloften uit de Romeinenbrief verbindt met de profetie van het Oude Testament, dan zal toch eenmaal het bekeerde Israël weer samenvloeien tot Gods heilige berg te Jeruzalem. En als je nou daarop let, oh zeker, dan is Jeruzalem, dat is dat hardnekkige volk, door de Heere gestraft. Maar dan zien we ook dat de tranen van de borg, van de lijdende zaligmaker, ook dit uitwerken, dat de barmhartigheid van God roemt tegen het oordeel. Aan Jeruzalem is recht gedaan, maar aan de tranen van de borg wordt ook recht gedaan. Want ook vandaag nog zal de Heere zich wenden tot het gebed van degene die gans ontbloot is. En hij zal het gebed van arme worstelende zondaren niet versmaden. En daarom zullen ook de tranen van de ambtsdragers, die ze onder hun werk storten, niet ijdel zijn. Of zie het liever zo, de tranen van de borg en koning, die achter hen staat en door hen spreekt, die zullen tenslotte niet ijdel zijn. Soms jaren na de dood van hen die in Gods wijngaard dienden. Soms jaren na de dood van een Godvrezende vader of moeder, grootvader of grootmoeder, zal God merken op hun krachten en zal het worden vervuld. Die met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker, zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Daarom is er een handvol koren in het land, op de hoogte van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En dat, dankzij hem, die roept en bidt, ook vandaag, of ge ook bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Amen. U bracht ons bijeen rond uw woord. En we hebben er dan mogen luisteren. We bidden om uw zegen daarover. Om de bediening van uw Heilige Geest. Opdat we echt uw stem zullen horen. En ons zullen wenden tot u. Gaat u met ons op weg naar huis. En wil vanmiddag weer een deel van de gemeente samenbrengen. En zegen ook de anderen die thuis luisteren. Help u die naar dan als hij uw woord mag brengen. En zegent u het. Tot waarachtig heil, tot eer van uw naam, ontfermt u zich, onverdiend, maar doe het uit genade. Om Jezus wil, amen. Wij zingen tenslotte Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat volgt? Psalm 126, daarvan het derde vers. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.